Het kind Samuel. Elkana, een Leviet uit de gebergte van Ephraim, was een rijk en invloedrijk man, die de Heere lief had en vreesde. Zijn vrouw Hanna was ook een vrome vrouw. Ze was zachtzinnig en eenvoudig, en haar karakter werd gekenmerkt door diepe ernst en een groot geloof. De zegen waarnaar elke Israëliet zo zeer verlangde, was aan dit godvruchtig echtpaar onthouden. Hun huis werd niet opgevrolijkt door de stemmen van kinderen. En het verlangen dat zijn naam zou blijven voortbestaan, had de man ertoe gebracht, zoals vaak gebeurde, een tweede huwelijk te sluiten. Maar deze stap, die gedaan werd door een gebrek aan het geloof in God, maakte niet gelukkig. Zonen en dochters werden in een gezin geboren, maar de blijdschap en schoonheid van deze geheiligde instelling van God was afwezig en de vrede in het gezin was verstoord. Penina, de tweede vrouw, was jaloers en bekrompen van geest en gedroeg zich trots en aanmatigend. Voor Hanna scheen de hoop verdwenen en het leven was voor haar een last geworden. Toch bleef ze geduldig en klaagde niet. Getrouw nam Elkana de instellingen van God waar. De tabernakeldienst in Silo werd nog onderhouden, maar door onregelmatigheden in de bediening werd van zijn dienst in het heiligdom geen gebruik gemaakt, hoewel hij als leviet daar moest zijn. Toch ging hij met de zijnen op de vastgestelde tijden naar de samenkomst. Zelfs tijdens deze hoge feesten, verbonden met de dienst van God, verstoorde de boze geest die een vloek op zijn gezin had gebracht, de rust. Nadat het dankoffer gebracht was, nam heel het gezin deel aan een vreugdevol feestmaal zoals gebruikelijk was. Bij deze gelegenheden gaf Elkana aan de moeder van zijn kinderen een deel voor haarzelf en voor elk van haar zonen en dochters. Maar als teken van zijn liefde voor Hanna kreeg deze een dubbel deel, waarmee hij te kennen gaf dat zijn liefde voor haar even groot was als dat zijn moeder zou zijn geweest. De tweede vrouw, die jaloers was, maakte dan aanspraak op het feit dat zij door God begunstigd was, terwijl ze Hanna tergde met haar kinderloosheid als bewijs van Gods misgenoegen. Elk jaar herhaalde dit zich, tot Hanna het niet langer kon verdragen. Ze was niet meer in staat haar verdriet te verbergen en weende bitter, terwijl ze zich van het feest terugtrok. Tevergeefs trachtte haar man haar te troosten. Waarom huilt gij en waarom eet gij niet? Waarom bent u zo verdrietig? Vroeg hij. Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Hanna uitte geen verwijt. De last die ze met geen aardse vriend kon delen, bracht ze naar God. Ernstig smeekte ze dat hij van haar de smaad zou wegnemen en haar een zoon zou geven die ze voor hem kon opvoeden. Ze deed een plechtige gelofte dat ze, als God haar verzoek toestond, haar kind aan God zou wijden vanaf zijn geboorte. Hanna was dicht bij de deur van de tabernakel en in de bitterheid van haar geest bad ze en weende ze bitter. Toch sprak ze in stilte met God, zonder een woord te uiten. In die boze tijd zag men zoiets zelden. Feestvieren en zelfs dronkenschap waren heel gewoon, zelfs bij godsdienstige samenkomsten. En Eli, de hoge priester, dacht bij het zien van Hanna dat ze te veel gedronken had. Hij vond dat ze een bestraffing verdiende en streng zei hij tegen haar: "Hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt." Bedroefd en opgeschrikt antwoordde Hanna zachtmoedig: "Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn noch bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken." De hoge priester was diep bewogen, want hij was een man van God. In plaats van haar te bestraffen, zegende hij haar: "Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt." Het gebed van Hanna werd verhoord, en ze ontving het geschenk waar ze zo vurig voor gebeden had. Toen ze het kind zag, noemde ze het Samuel, van God gebeden. Zodra het kleine kind oud genoeg was om van zijn moeder gescheiden te worden, vervulde ze haar gelofte. Ze beminde haar kind met alle liefde van een moeders hart. Dagelijks hield ze meer van hem als ze hem groter zag worden en naar zijn kinderpraat luisterde. Hij was haar eigen zoon, de bijzondere gave uit de hemel. Maar ze had hem gekregen als een schat die aan God was gewijd en ze wilde de gever het zijne niet onthouden. Weer reisde Hanna met haar man naar Silo en bood de priester in de naam van God haar kostbare gave aan met de woorden: om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom sta ik hem aan de Heere af. Zolang als hij leeft, zij hij aan de Heere afgestaan. Eli was diep onder de indruk van het geloof en de toewijding van deze Israëlitische vrouw. Hij was een toegefelijke vader en voelde zich ootmoedig en nederig bij het zien van het grote offer van deze moeder, die haar enige kind afstond om het te wijden aan de dienst van God. Hij voelde zich aangesproken in zijn eigen liefde en nederig boog hij zich voor de Heere en aanbad hem. Het hart van de moeder was vol lof en dank en ze wenste haar dankbaarheid te uiten. De geest der inspiratie daalde op haar neer en ze bad: mijn hart juicht in de Heere, mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want niemand is er buiten u en er is geen rots gelijk onze God. Spreek toch niet steeds zo hoogmoedig. Geen verwaten taal komen uit uw mond. De Heere immers is een alwetend God, en door hem worden de daden getoetst. De Heere doodt en doet herleven. Hij doet het naar de dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij heft de geringe op uit het stof. Hij heft de armen omhoog uit de slijk, om hem te doen zitten bij edelen en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere. Hij heeft daarop het aardrijk gesteld. De voeten zijner gunstgenoten behoedt hij, maar de goddelozen komen om in duisternis, want niet door kracht is een man sterk. Wie met de Heere twisten, worden gebroken. Over hen dondert hij in de hemel. De Heere richt de einde der aarde. Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde. De woorden van Hanna waren profetisch, zowel aangaande David, die als koning van Israël zou heersen, als over de Messias, de gezalfde van de Heere. Terwijl ze eerst spreekt over het pochen van een jaloers en twistzieke vrouw, gaat ze over op de vernietiging van Gods vijanden en de overwinning van zijn verloste volk. Uit Silo keerde Hanna rustig terug naar haar huis in Rama, terwijl ze het kind Samuel achterliet om opgevoed te worden voor de dienst van het huis van God, onder leiding van de hoge priester. Vanaf zijn vroegste kinderjaren had ze haar zoon geleerd God lief te hebben en te vrezen, en zich te beschouwen als het eigendom van de Heer. Door dagelijkse voorwerpen om hem heen had ze getracht zijn gedachten te richten op de Schepper. Toen ze haar kind niet langer bij zich had, eindigde haar moederzorg niet. Dagelijks bad ze voor hem. Elk jaar maakte ze eigenhandig een linnen lijfrok voor hem. En als ze met haar man naar Silo ging om daar te aanbidden, gaf ze aan het kind dit bewijs van haar liefde. Elke draad van het kleed was geweven met een bede, dat hij rein en edel en oprecht zou zijn. Ze vroeg niet om wereldse grootheid voor haar zoon, maar smeekte dat hij die grootheid zou bezitten waarop de hemel prijs stelt, dat hij God zou eren en een zegen zou zijn voor zijn medemensen. Hoe rijk was Hanna beloond? En welke bemoediging om getrouw te zijn in haar voorbeeld? Er zijn onschatbare gelegenheden, oneindig kostbare belangen voor elke moeder. De eenvoudige dagelijkse plichten die veel vrouwen als een vervelende taak beschouwen, moet gezien worden als een edel en groot werk. De moeder heeft het voorrecht een zegen te zijn voor de wereld door haar invloed, en op deze wijze zal ze zelf blijdschap kennen. Ze kan de weg banen voor haar kinderen door zonneschijn en schaduw naar een hoger leven. Maar de moeder kan alleen maar hopen het karakter van haar kinderen naar het goddelijk patroon te vormen als ze in haar eigen leven tracht de leer van Christus na te volgen. De wereld is vol verderfelijke invloeden. Moden en gewoonten oefenen een grote invloed uit op onze jeugd. Als de moeder tekortschiet in haar taak om te onderrichten, te leiden en te weerhouden, zullen haar kinderen van nature het kwaad volgen en zich afwenden van het goede. Iedere moeder moet vaker heiland zoeken met de beden: onderwijs ons hoe wij het kind moeten leiden en wat wij ermee moeten doen. Laat ze acht slaan op het onderricht dat God in zijn woord gegeven heeft, en ze zal de wijsheid ontvangen die ze nodig heeft. De jonge Samuel nam toe in aanzien en in gunst, zowel bij de Heeren als bij de mensen. Hoewel Samuel zijn jongensjaren doorbracht in de tabernakel en bezig was met de dienst van God, was hij niet vrij van boze invloeden of van zondige voorbeelden. De zonen van Eli vreesden God niet en hadden geen eerbied voor hun vader. Maar Samuel zocht hun gezelschap niet en volgde hun boze wegen niet. Steeds streefde hij ernaar te worden wat God van hem verwachtte. Iedere jongen bezit een voorrecht. God is blij als zelfs kleine kinderen hem willen dienen. Samuel was onder de hoede van Eli geplaatst. En de beminnelijkheid van zijn karakter won de genegenheid van de bejaarde priester. Hij was vriendelijk, edelmoedig, gehoorzaam en eerbiedig. Eli, die verdriet had over zijn afgedwaalde zonen, vond rust en troost en een zegen in de tegenwoordigheid van het kind dat aan zijn zorg was toevertrouwd. Samuel was behulpzaam en liefdevol, en een vader kon niet meer van zijn kind houden dan Eli van deze jongen. Het was wonderlijk dat tussen deze hoge priester, het godsdienstig hoofd van het volk en het eenvoudige kind zulk een warme genegenheid kon bestaan. Naarmate Eli meer last kreeg van de gebreken van zijn ouderdom en hij zich meer zorgen maakte over het losbandige gedrag van zijn zonen, wendde hij zich tot Samuel om vertroosting. Gewoonlijk begonnen de levieten hun taak eerst op de leeftijd van 25 jaar. Maar Samuel was een uitzondering op deze regel. Elk jaar werden hem belangrijke zaken toevertrouwd. En toen hij nog een kind was, droeg hij reeds een linnen efod als teken van zijn toewijding aan het heiligdom. Zo jong als hij was bij zijn komst in het heiligdom, kreeg hij reeds bepaalde opdrachten om uit te voeren. Deze waren in het begin heel eenvoudig en niet altijd prettig, maar hij deed ze bereidwillig en naar zijn beste vermogen. Hij beschouwde zich als een dienaar van God en zag zijn werk als Gods werk. Zijn dienst werd aanvaard, omdat liefde tot God en de oprechte wens zijn wil te doen daarvan de drijfsfeer waren. Op deze wijze werd Samuel een medewerker van de Heere van hemel en aarde. En God bereidde hem voor op het doen van een groot werk in Israël. Als kinderen zouden leren de eenvoudige taken in het leven te zien als een weg die door God voor hen was bepaald, als een school waar ze worden opgevoed voor getrouwe en bruikbare dienst, zouden ze hun werk met veel meer blijdschap doen. Het doen van het werk als voor de Heere geeft inhoud aan de nederigste bezigheid en verbindt de werker op aarde met de heilige wezens die Gods wil in de hemel volbrengen. Succes in dit leven, succes in het verkrijgen van het eeuwige leven, is in grote mate afhankelijk van een getrouw, nauwgezet volbrengen van de dagelijkse kleine dingen. In Gods werken zien we volmaaktheid, zowel in grote als in kleine dingen. De hand die de werelden in de ruimte heeft geplaatst, heeft met grote kundigheid de leliën van het veld gevormd. Zoals God volmaakt is in zijn omgeving, moeten wij het zijn in onze. De evenredige vorming van een sterk, aantrekkelijk karakter wordt gevormd door het dagelijks volbrengen van de plicht. Trouw, zowel in het kleine als in het grote, moet ons leven kenmerken. Het leven wordt verrijkt door getrouwheid in kleine dingen, door kleine daden van vriendelijkheid. En als ons werk op aarde is voleindigd, zal blijken dat elk van deze trouwe, volbrachte kleine plichten een invloed ten goede hebben gehad, een invloed die nooit teniet gedaan kan worden. Onze hedendaagse jeugd is even waardevol in Gods oog als Samuel dat was. Door oprechte christenen te zijn, kunnen ze een machtige invloed uitoefenen in het werk van hervorming. Nu zijn zulke mensen nodig. God heeft voor ieder van hen een werk te doen. Nooit hebben mensen meer tot stand gebracht voor God en de mensheid dan nu het geval kan zijn in het leven van hen die trouw willen zijn aan de taak die God hen heeft opgedragen.